Broeder Lochmans, kerkraad, gemeente. Een woord dat ik eigenlijk al heel de week op mijn hart heb om hieruit te spreken vanmorgen. Haggai 2 vers 5 en 6. Ik zet boven de preek, wees sterk en ga aan het werk. Dat staat namelijk in vers 5. Wees sterk en werkt. En dan geeft de Heer 4 bemoedigingen. 4 beloften in het werk. Ten eerste God zelf, want ik ben met u, spreekt de Heer. Ten tweede Gods woord, met het woord. Vers 6. Ten derde met Gods geest en mijn geest staande in het midden van u. En ten vierde Gods troost, vreest niet. Ik zit dus boven de preek, wees sterk en ga aan het werk. God geeft 4 bemoedigingen. Ten eerste God zelf, ten tweede Gods woord, ten derde Gods geest en ten vierde Gods troost. Nou, ik zal dat een beetje gaan verwerken in de preek. Ik wil u vanmorgen het verhaal van Haggai gaan vertellen. Ik heb nog nooit over Haggai gepreekt. En ook hier in de afgelopen jaren, als ik het tekstregister bekijk van de Maranatha-site, dan is er ook nog nooit over Haggai gepreekt door een gastpredikant. Een van de minst gelezen bijbelboeken. Nou, de kinderen weten denk ik wel dat het wel een van de 12 kleine profeten is. Maar 2 hoofdstukjes. De enige bijbelboek wat maar 2 hoofdstukjes heeft. 38 versen totaal. Een man van weinig woorden is Haggai, maar wel van grote betekenis. Je zou hem kunnen noemen de profeet van het huis van God. Als ik de boodschap van Haggai in 1 woord moet samenvatten en 1 zin moet zeggen, dan zou ik willen zeggen dat hij oproept het volk Israël om het huis van de Heere te herbouwen. Want God wil weer wonen te midden van zijn volk. Een profeet van het huis van God. En gemeente, dat is heel erg belangrijk. In onze tijd ook. Er zijn wel wat mensen die ik spreek. En die zeggen van, nou ja, ik geloof wel, ik ben geen heiden. Maar ik heb de kerk niet meer nodig. Ik geloof gewoon op een eigen manier. Wat moet ik nog met zo'n instituut als kerk? Nou, Haggai die leert ons en die toont ons dat we Gods huis zo hard nodig hebben. Omdat daar het woord van God wordt gehoord. En omdat daar de bediening van de verzoening plaatsvindt. Nou, een paar inleidende opmerkingen. Hij leeft, ik ga met u in gedachten terug naar het jaar 520 voor Christus. 2500 jaar geleden. Het opvallende is dat deze profeet maar, ja, amper 4 maanden heeft geprofeteerd. In hoofdstuk 1 vers 1 staat het tweede jaar van koning Darius in de 6e maand op de 1e van de maand. In hoofdstuk 2 vers 11 staat de 24e dag van de 9e maand van dat tweede jaar. Amper 4 maanden geprofeteerd. Van 28 augustus, zeggen de verklaarders, tot en met 18 december van het jaar 520 voor Christus. Er zijn profeten die worden voor het leven geroepen, profeteren tientallen jaren. Er zijn ook van die profeten die worden even door God gebruikt. Een kleine profeet die een kleine tijd heeft geprofeteerd. Een lamp, een kaars die kort, maar wel heel helder heeft geschenen. Nou, in mijn gedachten ga ik terug naar 520 voor Christus. Wat is daar aan de hand? Nou, er is heel wat gebeurd. De Israëlieten, dat weten de kinderen, de Israëlieten, die hebben in gevangenschap gezeten in Babel. 70 lange, bange jaren. En na 70 jaar, dan mogen ze door de Perzische koning weer terug. En een aantal gaan terug. Van Babel gaan ze weer terug naar Israël, naar Juda, naar de stad Jeruzalem. 538 voor Christus. De Perzen zijn aan de macht. En dan komen ze daar terug, enkele tienduizenden Joden. De meeste blijven gewoon in Babel. En wat zien ze daar? Ja, puinhopen. Gewoon puinhopen, zwart geblakende puinhopen. Onkruid dat groeit, waar ooit de tempel heeft gestaan. En zo komen ze aan. En dan gaan ze aan het werk. En het eerste wat ze maken is het brandofferaltaar. Want God moet aan zijn eer komen. Het brandofferaltaar wordt gemaakt. En de offers die gaan als een liefelijke reuk naar de Heere omhoog. Prachtig. Het beginnetje is er. Maar ja. Er komt al vroeg komt er tegenstand. Als God werkt, dan werkt de duivel ook. Die werkt dan tegen. Nou, er komt tegenstand. Er zijn Samaritanen die er wonen daar in de buurt. En die proberen die herbouw van de tempel tegen te houden. En die gaan naar de Perzische stadhouders. En die zeggen van die Joden die gaan maar aan het bouwen en zo. Dat gaat een gevaar vormen voor het wereldrijk. En die Samaritanen, de duivel is natuurlijk aan het stoken. Want het huis van God mag niet opgebouwd worden. Dat moet afbreuk. Dat moet tot stilstand gebracht worden. Dat is de Satan. En het lukt de Samaritanen inderdaad om gedaan te krijgen dat de herbouw van de tempel in Jeruzalem stopgezet wordt. Politiek was het dus onrustig, hè? Dat handjevol met Joden, die tegenwerking van de Samaritanen. De Perzen hadden de macht, politiek onrustig. De tempelbouw wordt gestopt. Satan krijgt zijn zin. Economisch was het trouwens ook beroerd in die tijd. Het lijkt onze tijd wel. We hebben gelezen in Haggai 1, misoogsten. De handel loont niet. Als je je loon krijgt, dat lijkt net alsof je loonzakje, alsof er een gat in zit. Je stopt het erin en het is ook weer weg. Het geld vliegt uit mijn portemonnee en ik heb nog niks. Geen oogst, geen vrucht, voedselschaarste, hoge prijzen. Wat denk je hoe die teruggekeerden zich hebben gevoeld? Dat viel natuurlijk bitter tegen. Er was hoge verwachtingen. We gaan weer terug naar het land der vaderen. Wat God beloofd heeft. En dan zijn ze daar in de harde werkelijkheid. Valt tegen hoor. Valt tegen. Vroeg of laat valt het altijd tegen. Achttien jaar ligt de bouw stil. Van het jaar 538 tot en met het jaar 520. 18 jaar ligt de bouw stil. En mensen, ja, niemand neemt het initiatief. Dat brandoffer altaar staat daar wel, maar af en toe wordt er eens een offertje gebracht. Maar het huis is er niet. Niemand neemt het initiatief. En op een gegeven moment gaan de mensen maar naar hun eigen huis en proberen die eigen huis een beetje op te sieren. En ze laten het huis van God een beetje, ja, zijn lot over. Godsdienstig was het natuurlijk ook niet veel meer. En dan wordt er gesproken in hoofdstuk 1, vers 1 over Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst. Dat is de politieke leider van Juda, Zerubabel. Komt uit het geslacht van David. En dan wordt gesproken over een geestelijk leider, Jozua, de zoon van Jozadak. Komt uit de lijn van Aaron. Dat was de geestelijk leider. Ziet u het voor, zie het voor je kinderen? Het volk der Joden, Gods volk. Onder leiding van Zerubabel, de stadhouder, de vorst, de politieke leider. En onder leiding van Jozua. En dat was dan de geestelijk leider. Je zou kunnen zeggen, daar is een gemeente en daar is ook een kerkraad. Het volk en de leiders. De kerkraad en de gemeente. En Jozua en Zerubabel, die kunnen het volk niet inspireren. Die kunnen het volk niet stimuleren om toch maar verder te bouwen aan het godshuis. Het komt gewoon niet van de grond. De toepassing die mag je vanmorgen zelf een beetje maken. Af en toe geef ik een stille hint. En dan komt Haggai. Hoofdstuk 1, vers 1. In het tweede jaar van Darius, midden in die malaise, politiek, economisch, godsdienstig, midden in die malaise, roept God een Haggai. Staat daar een mens op het tempelplein, te midden van de brokstukken? Haggai de profeet. Door God gezonden, hoofdstuk 1, vers 1, met een woord voor het volk. Met een woord voor de kerkenraad, Zerubabel, Jozua en voor de gemeente. En wat is dat woord dan? Nou, ik heb het al gezegd. God wil weer wonen onder zijn volk. God wil zijn eigen volk weer zijn volle gunst gaan betonen. Te midden van zijn volk, ten gunste van zijn volk. God wil weer werken, een plaats krijgen. Te midden van zijn volk. Ik vind het zo wonder dat de Heer zo'n Haggai stuurt. Het is de eindtijd van het Oude Testament. Haggai, Zachariah, Malachi. Dan zijn we aan het eind. De laatste drie profeten. Haggai, Zachariah, Malachi. Die leefden na de ballingschap. Eindtijd van het Oude Testament. De duisternis van de tijd wordt steeds groter. Totdat de Heer Jezus geboren wordt en dan de zon opgaat. Maar wat is het donker voordat de zon der gerechtigheid, voordat de Heer Jezus in de volheid van de tijd geboren wordt. Wat is het donker in deze tijd van Haggai, Zachariah, Malachi. Haggai. Weet je wat zijn naam betekent, kinderen? Mag je op je blaadje schrijven. Mag je op je blad. Haggai betekent feestkind. Feestkind. De feestelijke. Misschien waren de ouders wel erg blij toen hij geboren was. Ja, natuurlijk waren zijn ouders blij. Nou ja, de tijd was natuurlijk niet zo feestelijk. Maar de ouders waren blij. Of misschien is hij op een feestdag geboren. Kan ook. Feestkind. Nou, wat gaat er dan gebeuren? De eerste boodschap, hoofdstuk 1. 28 augustus van het jaar 520 voor Christus. En daar staat er in vers 1 in de zesde maand op de eerste dag van de maand. En dan moet u weten dat de Israëlieten die vieren altijd nieuwe maansdag. Elke maand vieren ze de nieuwe maansdag. Dus het is een feestdag. Het feestkind, Haggai, die profeteert, die krijgt een woord van God om door te geven op een feestdag. Een nieuwe maansdag. En nogmaals, ik probeer me dat in te denken. Daar staat hij te midden van die zwart geblakerde puinhopen. Ter herinnering aan het oordeel van God, omdat het volk gezondigd had en daarom was die tempel verwoest. Daarom worden kerken afgebroken in Nederland, in Rotterdam. Daarom worden kerken verkocht ter herinnering aan een oordeel God. En dan klinkt daar de stem van de Heer door de mond van Haggai op dat tempelplein. Waar mensen dus verzameld zijn, want het is een feestdag. Nieuwe maandag. Allemaal mensen, ook Jozua en Zerubabel, de leiders. En dan klinkt daar het woord Gods door de mond uit de lippen van Haggai. Dat is een wonder, want dat woord van God had 70 jaar op dat tempelplein niet geklonken. Want 70 jaar zaten ze in ballingschap. 70 jaar was dat tempelplein kapot, verwoest. Vroeger had het geklonken toen Jesaja en Jeremia nog leefden. Toen hebben ze opgeroepen tot bekering bij het volk van God. Ze luisterden niet, toen kwam het oordeel. 70 jaar heeft dat tempelplein, 70 jaar hadden ze te maken met een zwijgende God. En nu gaat Gods stem weer spreken. In Jeruzalem. Op het plein. Een zwijgende God wordt weer een sprekende God. Dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder. Niks zo erg in ons leven als een zwijgende God. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Weet je wat je gaat merken als God zwijgt in het kerkelijk leven? Weet je hoe je dat gaat merken? Dan gaan de mensen praten. Dan hoor je mening A, dan hoor je mening B. Dan zegt die, dan zegt dat en die zegt weer dat. En de vijfde is het daar weer niet mee eens. Hoe meer de mensen nou praten, hoe meer God zwijgt. En als God gaat spreken, gaan mensen zwijgen. En hier gaat God spreken op het tempelplein. Ontroerend moment. En het staat nog op datum ook. Zesde maand, eerste van de maand. Gods daden en Gods woorden zijn gedateerd. Kan je op de datum aanwijzen. Toen en toen hebt u gesproken, heren. Misschien zat dat ook wel in het ambt. Een week van bedenktijd. En je hebt bezoek gehad. van de kerkraad, een belletje gehad van de dominee. En toen heb u gesproken, heren, dat ik geen nee meer kon zeggen. Nou, dan komt de eerste preek van Haggai. Een boetepreek. Ontdekkend. Een preek voor de leiders, de kerkraad en voor de gemeente. En wat zegt hij dan? U kan meelezen in vers 3. Ik zeg wat er staat. Het woord des Heren geschiedde door de dienst van Haggai zeggende. Er staat in vers 2 dat de mensen zeggen, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd dat het huis van de Heren gebouwd wordt. Er is nog geen tijd voor, want we zitten zo krap bij kas. Economisch is een recessie, misoogst, moet hard genoeg voor de centjes werken. De tijd is nog niet gekomen dat het huis des Heren gebouwd wordt. En dan zegt de Heer in vers 4, is het dan wel de tijd dat jullie in je luxe huizen blijven wonen? En dat mijn huis dus leeg, vervallen, erbij staat. Waar je met je emmertje moet zitten als het regent, want het dak lekt. Weet je, die mensen zeggen, eerst ik, eerst mijn huis. Zoek eerst het koninkrijk van God. Heren, dat doen we later wel. Eerst ik, want ja, bij ons valt het ook niet mee. Hè? Politiek onrustig, economisch crisis. Ik moet mijn gezinnetje zorgen. Ik moet zorgen dat ik aan het werk blijf. Er moet brood op de plank komen. En zo schuiven we God naar de kant. We doen er wel iets aan. Af en toe brengen we een offertje, zo op dat brandofferaltaar. Ik ga af en toe wel naar de kerk, maar ik kan dat ook weer niet elke keer doen, want ik heb het druk met mijn eigen besonjes. En weet je wat de Heer dan zegt, de gemeente? Dan zegt de Heer, weet je hoe het nou komt dat die economische crisis er is in die tijd, hè? Dat komt omdat ik er in blaas. Er staat in vers 9. Gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig. En als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik erin. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, gemeente, dat als ik nou de kranten lees en ik volg het nieuws, dat al die banken en zo, en die kredietcrisis, God blaast al die banken, al dat mammongedoe, God blaast het allemaal weg. Ze vallen allemaal om. Weet je hoe dat komt dat het slecht gaat? Omdat jullie mij tegen hebben, zegt God. Wat een boodschap. Wat actueel. Stel je hart op je wegen. De Heere zegt, hoofd stop, sta eens even stil. Stel je hart op je wegen. Denk eens even, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Wat weegt er nou eigenlijk het zwaarst in jouw leven? En dan heeft hij niet tegen heidenen, maar hij heeft het tegen kerkgangers. Hij heeft tegen Gods volk, tegen Israël. Hij heeft het tegen gemeenteleden vanmorgen. En tegen kerkraadsleden. Wie zoekt u nou eigenlijk eerst? God heeft wat crises gegeven. Nou, kredietcrisis. Economische recessie die eraan komt. En we hebben een klimaatcrisis. En we hebben een oliecrisis. Je betaalt je scheel aan de pomp. En we hebben een voedselcrisis in die arme landen. En we hebben ook nog een keer een MKZ-crisis gehad en zo, met het pleinvee. Allemaal crisis, weet je hoe dat komt? Omdat jullie mij tegen hebben. En dan komt de boodschap. Dat was de ontdekkende preek. Dat was het boete-element. En dan komt de boodschap. Dan staat er in vers 8. Herbouwt mijn huis. Klim op het gebergte, breng hout aan en bouwt dit huis. Nou worden ze opgeroepen tot bouwen. God wil weer in het centrum van zijn volk leven, wonen, werken. Hen ontmoeten, hen zegenen. Een ereplaats wil hij hebben in de gemeente, maar ook in mijn eigen huis en in mijn eigen hart. Er is hout genoeg, klim op het gebergte van Juda, ligt hout genoeg. Kappen maar mensen, kappen maar dat hout, breng maar aan. En die stenen, die liggen gewoon oprapen op de tempelplein. Ze zijn een beetje zwart gebaken, een beetje afbikken en zo. Kan je gebruiken om mijn huis te bouwen. En dan geeft de Heer er nog een belofte bij in vers 8. Ik zal er wel gevallen aan hebben, ik zal erin verheerlijkt worden. En weet je wat nou de uitwerking van zo'n preek is, gemeente? Vers 12. Toen hoorden Zerubabel en Jozua, die hoorden dat. En het volk hoorde dat. Op het tempelplein. De kerkraad en de gemeente hoorden dat. En er staat er. En ze hoorden naar die woorden van de profeet. En ze vreesden voor het aangezicht. Dat is het werk van Gods geest. Ze hoorden naar die woorden. En ze vreesden voor Gods aangezicht. Die woorden die drongen door. Die woorden die sloegen in. Die eerste preek had direct resultaat. Die sloegen in. Het volk was er ondersteboven van. Ze bleven niet bij die boodschappers staan. Nou eens even kijken hoor. Dat is meneer Haggai. Nou vanavond hebben we misschien meneer. Een andere meneer. Ze keken niet naar die boodschapper. We hebben vanmorgen onze eigen predikant. Vanavond hebben we gastpredikant. Ze keken niet naar die boodschappen, maar die boodschap die drong door. En ze vreesden, ze beefden voor Gods aangezicht. Ze zeggen, oh God, we zijn er toch mee bezig geweest. Het is inderdaad waar. Ik deed mijn best, maar ik hield u, oh God, voor het lest. En ze gingen vrezen, dat wil zeggen, Heere, we zijn het niet waard dat u, omdat we ons zo gedragen hebben, we zijn het niet waard dat u in ons midden kon wonen. We hebben dat helemaal niet meer verdiend. Er kwam droefheid naar God. Ze werden verslagen door die boodschap. En dan zegt Haggai er gelijk achteraan in vers 13. Toen sprak de Haggai. Ja, maar ik ben met u, zegt de Heere. Niet ik zal met jullie zijn als die tempel gebouwd is. Maar als jullie nu aan de slag gaan, ik ben met je. Zo is God, hè. Bij een druppeltje berouw geeft de Heere gelijk een bemoediging. Er staat zo prachtig in vers 14. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel en van Jozua. En hij verwekte de geest. Hij wekte de geest op van het volk. Kerkenraad en gemeente. De Heere wekte die geesten op. Opwekking. Opwekking. Ze waren afgeweken. De oproep, de boek, de prediking sloeg in. En nu is het de Heere die een opwekking geeft. Die die geesten van de leiders en de gemeente opwekt. Waarom? Om te gaan bouwen aan het huis des Heren. Als God je hart raakt, dan raakt hij ook je handen aan. Er komt weer eensgezindheid, eenparigheid om je in te zetten voor het huis Gods. Voor de Maranatenkerk hier in de wijk. Sommigen die gaan naar de hellingen. Ze hakken de bomen om. Anderen die zijn aan steentjes bikken. En die blokken worden tot bouwstenen. Nou, dat is hoofdstuk 1. En dan komt hoofdstuk 2. Heel enthousiast zijn ze begonnen. De Heer had ze opgewekt. Gaat een paar weken goed. Maar dan. Dan staat er in hoofdstuk 2, vers 2, in de zevende maand, op de 21ste van de maand, komt er weer een godswoord door de profeet voor het volk. Even kijken naar de datum. De zevende maand op de 21ste van de maand. Weet je wel, dat is weer een feestdag. Even kijken. Ja, zevende maand, 21ste, dat is weer een feestdag. He, want de Israëlieten die vierden op de zevende maand van de 15e tot de 21ste, het loofhuttenfeest. Hé, hey, nu mag het feestkind, Haggai, weer op mijn feestdag het woord Gods doorgeven. Wat is er dan in hoofdstuk 2 aan de hand? In hoofdstuk 1 was er bestraffing, omdat ze ongehoorzaam, zelfzuchtig, egoïstisch waren, eigenbelang voorop zo. Maar in hoofdstuk 2 zien we dat het volk ontmoedigd is en dat de Heere ze gaat bemoedigen. Hoofdstuk 1 was de bestraffing, hoofdstuk 2 is de bemoediging. Wel, ze zijn aan het bouwen geslagen, ja inderdaad, maar de contouren van de tempel worden zichtbaar, alleen, ja. Ze zitten dan zo eens aan te kijken, ja. Weet je, die bouw, de tempel wordt steeds trager. Het wordt steeds trager. En die gezichten, die gaan steeds meer naar beneden hangen. En weet je wat ze denken? Ze denken bij zichzelf, ja. Dat is toch uit niks in vergelijking met ooit wat die tempel van Salomo vroeger was. Hele oude mensen die er nog zijn in Juda, die hadden ooit nog iets gezien van de glorie van de tempel van Salomo. En nou hebben ze het raamwerk voor de huidige tempel hebben ze neergezet. Ja, stelt er eigenlijk maar weinig voor. In hoofdstuk 2 vers 4 staat, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? Die tempel van Salomo. En hoedanig zie je het nu? Die tweede tempel die gebouwd geworden, is dat niet als niets in uw ogen? En het was feest, Loofhuttenfeest. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. De 21ste van de 7e maand. Maar de feeststemming was er niet. Integendeel. Dat is weer een list van de Satan, hè? Dat is weer een list van de Satan. Niet, de Satan die wil je als het ware ontmoedigen. Van nou ja, wat heeft het nou eigenlijk nog voor zin om je kerk in de stad te zijn? Wat stelt het nou eigenlijk voor? Met z'n allen. Waar we nou met z'n allen mee bezig zijn. En wat stelt het nou eigenlijk met z'n allen voor? En zo wilde je moedeloos maken. En juist op die dag komt weer het woord van God tot Haggai. Op het tempelplein. Daar zijn ze weer allemaal om feest te vieren. Dus aanhalingstekens, loofhuttefeest. En opeens klinkt daar weer die stem van Haggai. En het wordt doodstil, want God spreekt. Dan gaan de mensen zwijgen. En wat zegt Haggai dan? Nou, de Heere die weet wel waar je mee zit. Wie is er onder u die dat vroeger gezien heeft en nu stelt niks voor als niets in uw ogen? God die leest hun gedachten en die laat het ook verwoorden door de profeet. Er zijn er die zeggen, ja, het verschil van vroeger en nu, het is om te huilen gewoon. Vroeger die tempel van Salomo, die was met goud gemaakt. Goud. En het hout dat kwam van de cederen van de Libanon. Kostbaar hout. En nu? Ja, het zijn afgebikte stenen die we gebruiken. En het is hout van de berghellingen. Ja, dat stelt natuurlijk niet veel voor. Gemeente, mag ik dat eens toepassen? Dat is een list van de duivel. Aan u en aan ons als kerkenraad. Om de dingen van vroeger te laten vergelijken met nu. En daar word je een beetje moedeloos van. De neiging om het heden te kleineren en het verleden uit te vergroten. En als je dan kijkt naar Gods huis, naar de Maranatenkerk, vroeger en nu. Mag ik eens een toepassing maken? Ouderen in ons midden. Ik bezoek u dan natuurlijk nog wel eens een keer. Ouderen in ons midden. Als je dan kijkt naar hoe het 35 jaar geleden was. Hoe was het hier 35 jaar geleden? Ja, dominee, ik kan niet vergelijken met nu, hoor ik u zeggen. Ik kan niet vergelijken met nu. Nou, als het druk is, zitten er 300, maar toen waren er zeker 600, 700. Weet je, toen werd er psalmen gezongen uit aller keel. Machtig om te horen. Toen was er saamhorigheid, dominee. Toen zetten ze de schouders eronder. We kwamen overal vandaan, het was net een spelonkie. We kwamen overal vandaan, uit verschillende kerken en richtingen. Maar wij zetten onze schouders eronder, dat was eensgezind. Ik hoor het u zeggen. Ik hoor het u zeggen. En nu? Als niets in mijn ogen. Het is allemaal maar los zand aan elkaar. Iedereen die leeft maar een beetje en die praat maar een beetje langs elkaar heen. Dat is nou diezelfde Maranatenkerk. Beneden de maat. Ik zie mensen weglopen. De een gaat daar naartoe en de ander gaat daar naartoe. Een godsdienstige recessie in de Maranatenkerk. En er zijn er die alvast een winstwaarschuwing geven aan dominee van Kampen. De dominee denkt dat er nog meer weggaan. Bedankt. Het is van de duivel, echt. Dat mineur denken. Dat het is als niets in mijn ogen. We doen nog een klein beetje met z'n allen. Nou goed, er is nou een nieuwe diaken. Dat is wel erg fijn. Maar we doen nog alles een klein beetje met z'n allen om het boven water te houden. Maar treurige gezichten. Weet je, de duivel kan het ook doen doordat je voorgangers gaat vergelijken. Hoe het vroeger was en hoe het nu is. Vroeger had je Salomo. Dat was een bouwer. En de mensen hebben dominee Lamijn nog meegemaakt. Op Nijsherenplein. Toen zaten daar nou 2,2300 of zo. Dat waren de tijden van weleer. Of als het gaat om nu. Zeg dominee, je moet eens wat lezen van Rick Warren. In zijn Saddleback Church. Die man die weet wat moet. Bedankt voor de tip. Of wat dacht je van Tim Keller? Is een Redeemer Presbyterian Church, New York, 5000 leden. Die man die weet wat moet. Maar hier, stel dat nou voor. Of we maken ze even een tour samen met je vrouw naar Drachten. Daar heb je broeder Orlando Bottenblij. Die man die weet ook hoe het moet. Grote predikers, vele bekeerlingen. En het wordt minder en kleiner. En moedeloosheid, dat verzwakt je als kerk. En dan komt die geweldige boodschap. Dan zegt de Heer in vers 5, doch nu wees sterk, gij Zerubabel, wees sterk, gij Jozua, wees sterk, gij volk des lands, spreekt de Heer. Tot driemaal toe zegt de Heer, wees sterk, wees sterk, wees sterk. Want die handen gingen slap hangen. Die knieën gingen knikken, die hoofden gingen naar beneden. En dan bemoedigt de Heer met heerlijke woorden. Vers 5 en 6, dat is de tekst. Ik wil eigenlijk nou beginnen aan de preek, dus nog 3 kwartier. En dan komt die prachtige tekst. Heerlijke tekst. Het stroomt over van troost. Echt. Boordevol hartversterking. De Heere zeggen tot driemaal toe, wees sterk, wees sterk, wees sterk. Het zijn de dag van de kleine dingen. Ja, dat is zo. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Maar wees sterk. De dag van de kleine dingen. En wees trouw, want ik ben met u. Hoe was dat nou voor het volk Israël toen? Nou, we moeten bedenken, ja, de grote meerderheid zat in Babel. Dus het was maar een kleine minderheid daar. En met die kleine minderheid moest het gebeuren. Dat is één, iets om te ontmoedigen. Bovendien, ja, die tempel was klein en armzalig vergeleken met de Salomo's tempel van vroeger. Okay. Maar bovendien, dat is misschien wel het meest ingrijpende, 2 dingen ontbraken in die tempel. De ark was er niet meer. Die was verloren gegaan tijdens de ballingschap. Die ark die van Gods gunst getuigde, met die gerubs en die kruik en die wet en die staf van Aaron, die was het niet meer. En de Shechina, de wolkkolom, was er niet meer. Toen de tabernakel en de tempel werden gebouwd, hè, en toen die tempel werd ingewijd van Salomo, toen daalde de wolkkolom neer bovenop het heilige der heiligen. En die zichtbare wolk, die zichtbare heerlijkheid des Heren, die was er niet meer hier in Achi. Ark was weg, de wolk was weg. Die wolk zal een keer terugkomen. In hoofdstuk 2 vers 8, 9, 10 staat bij de wederkomst. Dan zal die heerlijkheid weer terugkomen bij de wederkomst. Maar nu, is er een woord voor nu? Vroeger was die arker, vroeger was die wolkkolom er. Straks bij de wederkomst, dan zal Jezus zelf komen en dan zal die heerlijkheid des Heren weer gezien worden. Maar is er een woord voor nu? Voor nu. Voor 2008, Maranatha Kerk, is er een woord voor nu? Ja, zegt hier Haggai. Wees sterk en ga aan het werk. Met uw Hendri zegt, laat de wielen maar draaien, God zal ze olieën. Maar ga aan het werk. God zal die wielen smeren. Wees sterk. Ga aan het werk. Er was weer die neiging om dus op te houden. Ze waren net enthousiast begonnen, maar weer was die neiging om er op te houden. Aan het werk, zegt de Heer. Laat je niet ontmoedigen. Zorg niet dat je gauw uit het lood geslagen wordt. Ook persoonlijk trouwens, ook persoonlijk. Ook persoonlijk in je geloofsleven kan dat zo zijn. Als je kijkt met wat jij nu hebt of bent of kent van de Heer en hoe het vroeger was. Vroeger hoorde je van kinderen van God, hè. Die waren vaders in de genade en moeders in Israël. En die waren diep doorgeleid. Die konden zeggen waar ze vandaan gehaald waren en hoe God ze opgeraapt had van het vlakke des velds. En dan kijk jij naar jezelf. Ja. Maar stel dat nou voor. Ik heb nog zo weinig bijbelkennis. Ik heb zo weinig kennis van de Heere God en van de Heere Jezus. En mijn heiligmaking, dat lukt ook meer niet dan wel. En dan zegt de duivel, hou maar op, scheid er maar mee uit. Stel niks voor. Nee, zegt de Heere, wees sterk. Ook die kleintjes in de genade. Wees sterk, wees sterk, wees sterk. Houd moed. God is met u, in Christus, Immanuel. Wees sterk. En dan geeft de Heer een belofte, ik ben met u. Dat is het eerste, hè? Ik ben met u, Immanuel. Ik ben met u. Dat is de belofte bij het werkbevel. Ik ben met u, belofte bij het werkbevel. Ik ben met u, wie is die ik? Dat zegt de Heere der Heerscharen, staat er. Dat is die almachtige God, die God van de hemelse slagordes. En die trouwe God, de Heere, de verbondsgod, die is met u. Nou, dat kan het niet misgaan, toch? Als God met je is. Al zijn die uiterlijke tekenen van ark en wolk weg. Er zijn vier constanten. En die constanten die meegaan, dat is ik ben met u. Alle dagen. Ook in de dagen van recessie. En van vermindering. En van geringheid en kleine dingen. Ik ben met u. Met mijn tegenwoordigheid, mijn hulp, mijn gunst. En als God met je is, dan kan het kleine groot worden en het weinige wordt veel. Ik ben met u. En het tweede, zegt de Heer, dat is dat hij met ons is met het woord. En met het woord. En dan wordt er verwezen naar Egypte, als hij uit Egypte trok. Dat woord is ook zo'n constante dat altijd meegegaan is. Gods woord, dat gaat mee. Dat gaat mee op huisbezoek. Dat gaat mee naar de kerk. Dat gaat mee als we de kerkraadsvergadering hebben, dat woord. Onverminderd houdt het woord van God zijn kracht, zijn betekenis. En natuurlijk, dat woord moet gecontextualiseerd worden. Dat moet concreet gemaakt worden. Oké. Maar het woord mag nooit bekritiseerd worden. Dat doen we niet aan hier in Maranatha Kerk. Dat woord wordt niet bekritiseerd. En dat mag ook niet geselecteerd worden. Dat wel en dat, dat was tijdgebonden en zo. Dat hoeft er niet meer. En het woord mag niet omgebogen worden. Het mag niet herschreven worden. En het mag niet aangepast worden. Dat al oude woord waar Mozes het mee kon doen. En Paulus en de Heere Jezus zelf. En Augustinus en Luther. Dat houdt stand in eeuwigheid. En laat dat woord, broeder Logmans, laat dat woord spreken in je leven. Laat hij aan het woord komen in je leven. En leg je oor aan zijn mond. Dat woord. En het derde, zegt de Heere, belooft hij. Ik zal ook met mijn geest bij u zijn. Die goede geest. Met mijn geest. Zoals ik was, hè, er wordt verwezen naar Egypte. Logisch dat er naar Egypte verwezen wordt. Want het was het loofhuttefeest. Dus ze dachten ook aan Egypte. En die tijd van de woestijn. Dat de Heere al die tijd uitgeleid uit Egypte. Dat hij ze beschermd had en bewaard had. Geleid had, gevoed had, manna, water. Ik ben met jullie. Een woord en mijn geest. Je geest die Bezaliël toerustte om te werken aan de tabernakel. De geest die de 70 oudsten toerustte met wijsheid. Die geest, die is er nog. Ik heb gelukkig nooit in de Bijbel gelezen dat er ergens iets is van de hemelvaart van de Heilige Geest of zo. Dat staat ergens in de Bijbel. Gelukkig niet. De geest blijft. Die ontdekt. En die brengt tot berouw. En die brengt tot geloof. En die vreugde schenkt. En die Christus verheerlijkt. Het is niet door kracht, nog door geweld. Een tijdgenoot van Haggai, Zacharia, zegt. Het is niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest. Dat het zal gebeuren. Niet door kracht. Niet door kracht. Geen hour of power hier zondagmorgen 10:00. Niet door kracht. Niet door wonderen, tekenen en krachten. Bijzonder opzienbare wonderen, tekenen en krachten. Gebedsgenezingdiensten. Nee. Nee. Niet door geweld. Niet door golven van geweld. Pinkstergolven van geweld. Ja, als ik lees, dat ik zo hoor. Jaren, tiental jaren geleden was het een Toronto blessing. Weet u wel, van John Wimber. De Toronto blessing, dat was het. Dominees die kochten een ticket en die gingen naar Amerika kijken. Hoe doet die man het? De Pinkstergolf. En nu in Lakeland in Florida, daar kan je naar Todd Bentley. Die bekeerde, getatoeëerde man die allerlei genezingskunsten uithaalt. Maar ondertussen wel van zijn vrouw af is en met een ander houdt. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest dat het zal geschieden. Ziet u, de Heere Jezus, de Heere God zelf en het woord en de geest. Het woord en de geest. En die horen bij elkaar. De twee handen van God, het woord en de geest. En die bouwen. In die volgorde, woord en geest. Woord zonder geest, dat is dode orthodoxie. Dat moeten we niet hebben. Dorre dogma's. Maar geest zonder woord is puur gevoelsgodsdienst. Houdt ook geen stand. Woord en geest. Heer, hij maakt me uw wegen. Door uw woord en geest bekend. En waar de Heer er is met zijn woord en geest. Daar komt de kerk af. En dan gaat God door. Nou, ik ga eindigen. Het laatste heb ik nog niet gezegd. Nou, nog drie woorden. Het allerlaatste is vrees niet. Broeder Lochmans. Vrees niet. Dat is vaak aan het begin van een werk. Ook voor ambtelijk werk. Je denkt, ja. Ja, daar sta ik ervoor. Ik heb vrijmoedigheid gekregen. Wees sterk. Ik voel me een beetje zwak. Vrees niet. Ik voel me ook een klein beetje bang. Van hoe gaat dat nou verder? Hoe moet dat? Hoe moet dat? Hoe gaat het? Dan zegt de Heer, wees sterk en vrees niet. Dat zegt hij tot mensen die alles te vrezen hebben. Als ze zien op zichzelf en als ze zien naar de omstandigheden. De Heer zegt, vrees niet. Als je de drie enige God mee hebt. En als je goed leest in de tekst. Dan zie je daar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zeggen de kanttekeningen. Vers 6. De Heere spreekt en het woord. Dat is Jezus en de Geest. Als je de drie enige God mee hebt. Dan heb je alles mee. En dan zijn bergen, vlak en zeeën droog. Wees niet bang. Wees niet bang. Als je zelf moet beginnen. Dan kan je bang zijn. Hou ik het wel vol. Als de Heere met je is, hij begint, maakt hij het af, hou hij het vast. Het eindigt met vers 20, vanaf deze dag zal ik u zegenen. Nou, dat is mijn gebed. Zit u er staan? Vanaf deze dag zal ik u zegenen. Nou, toen ik dit zo overdacht, de laatste dag, streepje bij vers 20, vanaf deze dag zal ik u zegenen. Er zijn van die dagen, herkent u dat? Er zijn van die dagen dat de Heere gesproken heeft. Dan kan ik de datum op mijn kalenderblaadje kan ik aanwijzen. De Heere zegt als het ware, zit namelijk een streep bij, bij die dag, bij deze dag. En vanaf deze dag zal ik zorgen dat de oogst gaat lukken. En dat de handel gaat lonen. En dat er heil en voorspoed gaat komen, omdat jullie weer bekommernis dragen over mijn huis. Omdat Gods koninkrijk zoeken weer op nummer 1 staat. Vanaf deze dag zal ik u zegenen. En dat is mijn gebed voor u, broeder Lochmans. Voor de kerkraad en voor mezelf, voor de gemeente hier in de Maranatenkerk in Rotterdam. Vanaf deze dag. Die datum die een ommekeer teweeg gebracht heeft. Er zijn van die datums in Israëls geschiedenis, maar ook in de kerk, sinds 31 oktober 1517. Vanaf deze dag zal ik u zegenen. Ook in je persoonlijk leven, op de dag dat Jezus in je leven kwam. Op de dag dat God je hart omkeerde en je ziel redde. Weet u die dag nog? Nou, dat was toen, ik kan het niet meer precies zeggen, maar ik weet wel dat ik zo oud was en in die periode was het. Vanaf die dag, streepje op de kalender, toen kwam de Heiland in. Nou, dan staat er weer een streepje op je levenskalender bij. 26 oktober 2008, toen ik 26 jaar was, heeft God me geroepen tot het ambt van diaken. Vanaf deze dag zal ik u zegenen. Dat geeft God. Amen.